Dat we zo mogen zingen over de genade van Jezus die op ons wacht, met open armen ons wil ontvangen en hem zijn genade ook wil schenken. Geweldig om de dienst zo te beginnen, dat we altijd bij hem terecht kunnen. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Dat is een beetje vreemd van mij om dat te zeggen, terwijl ik zelf ook gast ben hier vanmorgen, maar toch. En ook een woord van welkom aan de luisteraars thuis, of op de plek waar u maar bent, die met ons meeluisteren via Radio Havenstad FM. Fijn dat u met ons meeluistert, dat u op de zender hebt afgestemd. En we wensen u thuis, of op de plek waar u bent, gezegende momenten toe, samen met ons hier in de Baptistengemeente Havenlicht. Wij, mijn vrouw en ik, wij vinden het fijn hier vanmorgen te zijn. Niet zo'n lange reis, gelukkig. Zo kunnen we elkaar vanmorgen wat beter leren kennen. En dat is mooi om dat te doen. We mogen samen God de eer brengen. De eer die hem toekomt. Luisteren naar zijn woord. Zingen tot eer van zijn grote naam. En dat mogen we met elkaar doen. En daarom hebben we ook een moment van stil persoonlijk gebed. Waarin we ons kunnen en mogen richten op de persoonlijke ontmoeting met onze Heer. En na het moment van stil persoonlijk gebed Dan zal ik het begingebed uitspreken. Laten we samen stil zijn. Amen. Onze hulp en onze verwachting is deze morgen van de Heere. De God die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. De God die trouw blijft tot in eeuwigheid. En de God die nooit meer loslaat het werk wat zijn hand eens begon. Genade en vrede wordt u rijkelijk geschonken door die God, onze Vader. In Jezus Christus zijn Zoon, onze Verlosser, door de kracht en de leiding van zijn heilige geest. Heer in de hemel, met deze woorden mogen wij deze dienst beginnen. Ons afhankelijk weten van u. U de schepper. U de gever van het leven. U die ons nabij wil zijn. U die ons deze wereld hebt gegeven, ons op deze aarde hebt geplaatst, ons hier een plek hebt gegeven, leven hebt gegeven, wat we in alle volheid mogen uitleven en dat u daarbij wilt zijn. Heer, en in dat vertrouwen hebben wij ook deze dienst van morgen hier, in dit kerkgebouw. En luisteren mensen met ons mee via de radio, dat we in uw naam bij elkaar zijn. En dat u erbij bent, dat u ons leidt door de kracht en de leiding van uw heilige geest. Heer, opdat wij ons mogen afstemmen op wie u bent, zodat wij u de eer kunnen brengen in onze liederen en alles wat we met elkaar beleven. Heer, maar dat we ook iets van u kunnen ontvangen. Vanuit uw woord, Heer, dat u ons wilt leiden, dat u ons wilt zegenen, een bemoediging wilt geven. Heer, dat we zo met u onderweg mogen zijn. Heer, dat bidden wij voor onszelf, hier op deze plek, maar ook voor alle andere plaatsen waar christenen samenkomen. Heer, wilt u daar uw zegen geven. Werken met de kracht van uw geest. Heer, in het bijzonder bidden wij dat voor mensen die leven in landen waar het moeilijk is om christen te zijn, of zelfs verboden is om christen te zijn. Heer, wilt u hen in het bijzonder uw nabijheid schenken, liefde geven voor hun vervolgers en moed en kracht geven om het vol te houden en u vast te houden. Heer, we bidden voor de kinderen die hun eigen bijeenkomst hebben straks. Wilt u de leiding daar zegenen. Heer, opdat ze op een goede manier met de kinderen omgaan. Heer, maar ook op de juiste manier uw liefde, uw genade aan de kinderen weten te vertellen, zodat ze al op jonge leeftijd mogen ontdekken dat u een God bent van jong en oud. Heren, dank u wel dat we dit zo aan u mogen vragen en aan u mogen opdragen. In Jezus' naam. Amen.
Wij gaan verder zingen met elkaar, maar we gaan zingen voor een jarige, want vandaag mogen we als gemeente Johanna Stalman van harte feliciteren namens de gemeente. En we wensen jou weer een rijke zegen toe voor het komende jaar. Dat de Heer ook weer met je mag zijn. En je hebt een prachtig, krachtig lied uitgezocht. Een lied vol vertrouwen. En eigenlijk zegt de tekst zo heel veel. En ik hoop dat de luisteraars thuis, of waar dan ook, er ook heel veel aan mogen hebben. Het is het mooie lied, Loof de Heer, o mijn ziel. En we zingen daarin, ik heb wel 10.000 redenen tot dankbaarheid, omdat Hij mijn Heer is waar ik op kan bouwen. We zingen opwekking 733.
Come on.
En volgens mij, hè, is het vandaag vakantie. Klopt dat? Zijn jullie nou echt vrij van school? Zo, hè. Goed dat jullie er nog zijn vanmorgen. Jullie gaan misschien nog wel op vakantie. Maar vandaag nog niet, hè. Hé, en ik wil vanmorgen niet alleen tot onze kinderen spreken, maar ook tot onze tieners en onze jongeren. Want jullie hebben dit jaar iets afgesloten. Je bent naar de volgende groep gegaan waarschijnlijk. Misschien ben je ook wel blijven zitten, dat kan ook nog. Is het ook weer spannend straks? Maar misschien heb je wel een studie afgerond, dat weet ik ook van sommigen. Een diploma gehaald. Je gaat misschien naar een andere studie. Je gaat misschien wel naar Groningen om te studeren. Dan wordt het nog wat spannender misschien allemaal. En nu leek het mij goed om vandaag iets anders te doen als een kindermoment. Maar ik wil eigenlijk aan u als volwassenen te vragen om te gaan staan. En onze kinderen en onze tieners en jongeren van onder de 21, ongeveer 22, als je nou net klaar bent met je studie, om te blijven zitten. Waarom vraag ik dat? Omdat ik vandaag, omdat onze tieners en onze jongeren en onze kinderen soms een nieuwe fase in hun leven ingaan wat veel op hen afkomt. En zij kunnen niet zonder de zegen van onze God. En wat is nou die zegen? Die zegen zegt die al het goede van God, zijn liefde, zijn kracht, zijn vertrouwen, zijn macht, gaat met je mee. En dat willen wij als volwassenen vanmorgen jullie toezingen. Dus jullie mogen blijven zitten en wij gaan staan en zingen het met uw hart, biddend hart, voor onze kinderen en tieners en ook, die je misschien nu niet ziet, die op vakantie zijn of bij de crèche zijn. Maar neem ze in uw gedachten en neem ze deze zomer ook daarin mee. We gaan zingen een prachtig zegenlied voor hen. Zegen hen! De tekst is iets aangepast, maar dat komt er goed.
Do you? Ja, Vader, dank u wel, Heer, voor deze kinderen, tieners en jongeren die we mogen hebben, Heer. En wilt u met hen meegaan, wilt u hen zegenen. Vader, we willen ook bidden voor de kinderen als ze zometeen naar de zondagschool gaan. Heer, wilt u hen ook daar een goede tijd geven. Heer, dat ze weer dingen van u mogen leren. En dat ze u mogen leren kennen en met u verder mogen gaan. Wees hen dicht nabij, Heer. Amen. Dan mogen jullie nu naar de zomerzondagschool, hè? Dat betekent dat je allemaal bij elkaar zit.
En terwijl de kinderen de kerkzaal verlaten, ga ik alvast aankondigen dat wij zometeen tijdens het voorspel de collecte gaan houden. En daarna gaan we pas inzetten om ons lofprijsblok te gaan zingen. Ik wil alvast de eerste twee liederen aankondigen die we aaneen gaan zingen. Het eerste is: U noemde mij bij mijn naam. Uw liefde raakte mij aan. Nu ben ik vrij. Want ik ben geborgen in uw hand en ik mocht genade vinden bij de Heer. Want Jezus is mijn redder. Hij is mijn vriend. En dankzij die liefde die hij als eerste voor mij had, en ik hem lief mag hebben, kan ik leven. Mag ik rust vinden bij hem. En de tweede daarop volgend is: ik heb u lief, Heer, met heel mijn hart. Want als je kunt zeggen dat de Heer je redder is van je leven, dat hij je vriend is die je samen met hem je leven leeft, dan stroomt je hart over van liefde voor hem. Maar wij gaan vaak in ons dagelijks leven heel gauw ons eigen gang. Weet dan, hij is er altijd, hij is overal bij en hij ziet en kent je. Deze twee liederen gaan we straks inzetten als de collecte is opgehaald. Thank you. En het laatste lied die we zingen wil ik vragen of u dat staande met ons wilt doen. Opwekking 518. Heer, u doorgrondt en u kent mij. Het komt uit de psalmen, een hele bekende psalm. Het is enorm. Als je de woorden goed beluistert, hoe groot onze Heer is. Hij gaf zijn leven voor ons. Daar mogen we op vertrouwen. Dat mogen we zeker weten. Dat we bij hem mogen komen als de tijd komt dat wij moeten sterven. Of dat hij ons thuis haalt. Het kan één van twee zijn. Maar hij doorgrondt ons. En hij kent ons. En hij had ons het eerst lief. En ook al lopen wij wel eens bij hem vandaan. We mogen iedere dag weer opnieuw starten met hem. Denk niet van ik heb het nu te gek gemaakt. Ik laat het maar. Nee, doe dat nooit. Als je van hem houdt, zal hij ook steeds aan de deur van je hart kloppen. Want hij ziet je. Altijd en overal. Zullen we het staande zingen? Heer, u doorgrondt en u kent mij.
You can't find her.
Wij willen samen een moment van gebed hebben. Laten we samen bidden. Heer in de hemel, zo mogen wij u de eer brengen. Omdat u inderdaad de God bent die altijd bij ons is. Heer, daar willen we ook om vragen, om bidden, om bij ons te zijn. Elke dag opnieuw. Heer, we bidden ook voor mensen om ons heen. Dat u bij hen bent. Heer, ook al hebben ze misschien niet eens zelf de behoefte dat u direct bij hen bent. Maar dank u wel dat u dat toch wilt doen. We bidden voor de luisteraars die met ons meeluisteren vanmorgen. Heer, wilt u hen nabij zijn met uw kracht en met uw zegen. Heer, wij bidden voor uw volk Israël. Heer, wilt u het omringen met uw bescherming. U hebt zoveel prachtige beloften in uw woord gegeven voor dat volk. En we bidden dat al die beloften die u hebt gegeven, dat die waar zullen worden. Dat ze uit zullen komen. En dank u wel, Heer, dat we daarop kunnen vertrouwen. Dat u uw woord houdt. Dat u waar maakt wat u beloofd hebt. Heer, en in dat vertrouwen bidden wij voor uw volk. Heer, voor de omliggende landen. De Palestijnen, de Arabieren. Voor ja, dat kruidvat daar in het Midden-Oosten. Dat, Heer, dat u het leidt en beschermt. Dat u mensen geeft, Heer, die ook naar menselijke maatstaven vrede kunnen brengen. Heer, dat bidden wij in de wetenschap dat er pas echte vrede komt wanneer uw Zoon, de Heer Jezus, terugkeert. Heer, en zijn voeten plaatst op de Olijfberg. Met zijn vrede, met zijn koninkrijk zal komen in Jeruzalem, uw stad. En vanuit Jeruzalem over deze hele wereld uw vrede en gerechtigheid zal brengen. Daar bidden wij om, Heer. En tot dat moment, Heer, willen we ook bidden dat u mensen roept in uw koninkrijk. Heer, dat u mensen tot zich trekt. Dat ze hun hart en hun leven aan u zullen toevertrouwen. Heer, we bidden voor de ouderen in de gemeente. Mensen die niet meer in de gelegenheid zijn om op te gaan en hier met ons samen te komen. Heer, wilt u hen in het bijzonder nabij zijn met uw kracht, met uw leiding, met uw bemoediging, met uw genezing. Dat bidden wij ook voor de chronisch zieken. Heer, we willen ook een aantal namen noemen van mensen die ziek zijn. We bidden voor zuster Ida Bok, die deze week geopereerd moet worden. En Gea Smits, Heer, wilt u hen samen nabij zijn. Als ze toeleven naar de operatie, wilt u rust en vrede geven. Heer, we bidden voor de operatie dat u het verplegend personeel en de doktoren wijsheid geeft om goede handelingen te doen, zodat de operaties goed mogen verlopen en goed mogen slagen en ook het resultaat zullen hebben wat we ervan verwachten. Heer, we bidden voor broeder Cor Plezier, die in het ziekenhuis heeft gelegen en nu weer aansterkt. Moet u geven dat zijn situatie mag verbeteren en weer mag herstellen. Heer, en in deze namen bidden we voor alle zieken. Wilt u ze nabij zijn? Met uw genezing, met uw kracht, met uw bemoediging. Heer, leid en zegen ons zo. In Jezus' naam. Amen.
Voor ik aan de schriftlezing begin, heb ik iets goed te maken. Als je gedoopt wordt, krijg je een mooie map waar allerlei dingen in kunnen. En daar hoort ook een doopkaart in te zitten. Dat is soms een heel mooi exemplaar. En bij de doop van Henny van der Veen was die doopkaart zoek. Die bleef weken later in een damestasje te zitten. En als u een damestasje kent, weet dat daar heel veel spullen in zitten meestal. En moeilijk te vinden zijn sommige dingen. En daarom ga ik nu naar Henny van der Veen toe om haar alsnog deze doopkaart te geven. Als je zo staat, dan vallen je toch een aantal dingen op. Ik zie Piet van der Veen zitten, onze broer Piet van der Veen. Welkom Piet en Anneke ook. En ik zie Jurgen zitten. Hartelijk welkom weer. Ik zou zeggen, kom nog eens vaker. De schriftlezing is uit Lucas 13, vanaf vers 10. Genezing op Sabbat. Hij gaf op Sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al 18 jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid er rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: u bent verlost van uw ziekte. En legde haar de handen op. En meteen ging ze rechtop staan, loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op Sabbat genas en zei tegen de menigte: er zijn 6 dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het Sabbat is. Maar de Heer zei: huichelaars, maak niet ieder van jullie op Sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken. Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al 18 jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op Sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt. Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd. Maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden verricht. Tot zover.
Dankjewel. Een krom vrouwtje. Misschien heb je er wel een beeld bij. Misschien heb je wel zo iemand gezien op straat, in een verzorgingshuis. Iemand die krom geworden is en die dan leunend op een stok of met een rollator zich voortbeweegt. Niet gewoon, maar helemaal krom gebogen. En de vrouw die vandaag in de spotlight komt te staan, is ook krom geworden. Maar niet door haar hoge leeftijd. Zij is een verkromde vrouw die gebukt gaat onder haar ziek zijn. Zij is verkromd. Jezus zegt in vers 16, zij is door Satan geboeid geworden. Kromme mensen, je komt ze in onze maatschappij regelmatig tegen. Misschien die niet letterlijk krom zijn of gebukt gaan, maar die figuurlijk gebukt gaan. Gebukt onder een bepaalde last van zorgen. Gebukt onder ziek zijn. Het zij kort, het zij langdurig. Er zijn zoveel dingen die ons leven kunnen gaan beheersen, zodat we eronder gebukt gaan en de last van hebben. Dat kunnen zaken zijn die je aandacht voor een bepaalde periode helemaal opeisen. Er kunnen allerlei zorgen zijn, financiële zorg. Er kunnen zorgen zijn om je kinderen of je kleinkinderen. Of om je gezondheid. Zorgen om de wereld om je heen. Wat er allemaal zo gebeurt. Dat je je afvraagt, waar gaat het eigenlijk allemaal naartoe met deze wereld. Maar we kijken even weer naar deze vrouw. In het Bijbelgedeelte. Je zult maar 18 jaar lang ziek zijn. 18 jaar heeft ze er al last van. Als je zo lang ziek bent, dan bestaat het gevaar dat je langzaam maar zeker van de buitenwereld raakt afgesloten. Je wereldje wordt langzaam maar zeker steeds kleiner. Dat is een vicieuze cirkel waarin je terechtkomt, die vaak maar moeilijk doorbroken kan worden. Alles draait op een gegeven moment alleen nog maar om je ziek zijn. Ook in je gedachten gaat het alleen nog maar over het ziek zijn. Je kijkt niet meer naar anderen. Je hebt daar geen oog meer voor, geen aandacht meer voor. Je bent alleen nog maar bezig met jezelf. Zo moet ongeveer het wereldje zijn geweest waarin de vrouw leefde die wij ontmoeten in de synagoge. En laten we ons eens proberen te verplaatsen naar de synagoge in die tijd, in Jezus' tijd. De Joden kwamen in de synagoge op Sabbat bij elkaar om te bidden. Om hun Bijbel te lezen. Daarover na te denken. Om samen te belijden dat zij als Joden het volk zijn dat Gods eigendom is. En moet u zich eens voorstellen. Meestal een wat vierkant, rechthoekig gebouw. Met in het midden daar de mannen. De mannen die zijn van de vrouwen gescheiden. De vrouwen bevinden zich aan de rand van die ruimte. Of als het mogelijk is bovenop de balustrade, langs de zijkant. En als derde kring, er was dan nog een derde kring, was er de zieke. Dat ze zijn getekend door hun ziek zijn. Zij tellen niet mee. Men zag ziekte als een straf van God. Dus telde je amper mee in de samenleving en laat staan in de synagoge. Dan moest je helemaal achteraan aan de zijkant staan. En deze keer was het Jezus die leerde in de synagoge, midden tussen de mannen. En zijn onderwijs is altijd radicaal en absoluut niet vrijblijvend. Het stelt mensen altijd weer voor de keuze. En dat zien wij vandaag in dit Bijbelgedeelte ook gebeuren. De leider van de synagoge reageert op het hele gebeuren met ergernis en met schaamte. En het volk daarentegen met blijdschap en erkenning. Twee tegenovergestelde reacties op de radicale lering van de Heer Jezus. Jezus geeft onderwijs, midden tussen de mannen. En de spot is op hem gericht. Iedereen kijkt naar hem, iedereen luistert naar hem. En dan ineens, al heel snel in het Bijbelgedeelte, wordt onze aandacht bepaald bij iets anders. Het wordt ingeleid met de woorden, er was daar ook. Er was daar ook een vrouw. Het is alsof Lucas de spot van Jezus wegdraait en onze aandacht vestigt op die vrouw die daar achteraan staat. O ja, zij kent haar plaats. Ze weet dat ze niet echt meetelt. Nog minder dan alle andere vrouwen. Want ze is ziek. Nee, geen griepje of een verkoudheid. Maar zij is al 18 jaar ziek. Ze lijdt aan een geest van zwakheid, zegt de Bijbel. Wat dat dan ook maar precies geweest mag zijn. Maar wat duidelijk is, ze gaat eronder gebukt. Ze is er krom van geworden. Gebukt onder het ziek zijn. Gebukt onder het feit dat ze geboeid is. Gebukt onder de last van er niet bij horen. Gebukt onder de zondestraf die de mensen op haar hebben gelegd. Want ziek zijn wordt gezien als een straf van God. En ze gaat zo gebukt dat ze helemaal verkromd is. In elkaar gedoken. Niet meer rechtop kan staan. Amper nog naar boven kan kijken. Amper nog zicht heeft op de hemel. Zo zie je dat geest, ziel en lichaam bij elkaar horen. En op elkaar invloed uitoefenen. Wat voor haar psychisch, geestelijk een zware last is, uit zich ook in haar lichaam. In haar lichaamshouding. Ze gaat letterlijk en figuurlijk gebukt. En ineens schrikt ze op. Ziet ze dat goed? Kijkt die man, die Jezus, naar haar? Terwijl hij daar op een afstand tussen al die mannen staat te leren? Ach nee, ze vergist zich vast. Het kan toch ook haast niet. Ze staat helemaal achteraan, een beetje verscholen achter alle andere vrouwen. En ze kijkt opnieuw zijn kant op. En ze schrikt. Hij kijkt echt naar haar. Hij stopt zijn onderwijs. Hij kijkt haar aan en roept haar. Ze moet bij hem komen. Ze kan dat niet geloven. Dat die man haar zomaar ziet en alleen maar haar op het oog heeft. En dat hij het initiatief neemt om haar bij zich te roepen. Dat is toch ongelooflijk. Ongehoord ook. Een vrouw bij zich roepen. Dat doet een man niet in de synagoge. Zeker haar niet. Want ze is toch iemand die met een scheef oog wordt aangekeken. Een getekende. Ze wordt gedoogd. Maar meer ook niet. Daarom staat ze ook hier achteraan. Nee, eigenlijk durft ze niet te komen. Ze is al zo vaak vernederd en teleurgesteld. Negatief in de belangstelling geweest. Wat wil Jezus dan met haar? Het is toch verboden voor vrouwen om zich daar in dat deel van de synagoge tussen de mannen te bevinden. Zo komt ze toch opnieuw in opspraak en negatief in de belangstelling. Nee, ze durft het niet. Maar door de manier waarop Jezus haar aankijkt, zo vol bewogenheid, en door de manier waarop Jezus tot haar spreekt, zo gezaghebbend, komt ze schoorvoetend naar de plek waar Jezus is tussen de mannen. En ondertussen stijgt de spanning. Niet alleen bij haar, maar ze voelt het ook bij de andere aanwezigen. Wat doet die Jezus? Wat gaat er gebeuren? Wat zullen de leiders hiervan zeggen? Ze is bij Jezus komen staan. En doordat ze zo gebogen is, kan ze hem nog maar met moeite in het gezicht kijken. Maar als dat dan toch nog enigszins lukt, ziet ze zijn liefdevolle en tegelijkertijd gezaghebbende blik. Hij kijkt eraan en zegt: vrouw, u bent verlost van uw ziekte. Ze gaat gebukt onder een band die haar geboeid houdt en Jezus wil haar daarvan bevrijden. En terwijl hij dat zegt, legt hij zijn handen op haar. En dan gebeurt er iets wat eigenlijk met geen woorden te beschrijven is. Er voltrekt zich een machtig wonder. Zij voelt een kracht door zich heen gaan, een kracht die ze nog nooit zo eerder ervaren heeft. Ze voelt haar gebogen, kromme, stramme lichaam zich oprichten. Geweldig wat daar gebeurt. Het is net alsof er een last van haar schouders is genomen. Haar lichaam strekt zich. Ze kan weer gewoon recht opstaan. Ze is genezen van haar ziek zijn. Bevrijd van de band die haar gebonden hield. Haar lichaam richt zich op. Dat is de buitenkant. Dat is wat de mensen kunnen zien. De omstanders om haar heen. Maar bij haar van binnen gebeurt ook van alles. Het is net alsof haar geest zich ook opricht en alles nieuw wordt. Het is zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. En ze begint God te verheerlijken, hem te loven, hem te danken en te prijzen voor dat wat haar hier zomaar overkomt. De genezing die Jezus geeft is tot welzijn van de vrouw. Eindelijk. Na 18 jaar wordt ze weer vrij. En de genezing is tot eer van God, de Vader in de hemel. Hij ontvangt alle lof, alle eer, alle dank. Op die manier geeft de vrouw uiting aan haar blijdschap. Maar er is niet alleen maar blijdschap rondom dit hele gebeuren. De leider van de synagoge komt in het geweer. De ergernissen over het optreden van Jezus hebben zich opgestapeld. Hij heeft zich geërgerd, is verontwaardigd over alles wat er in zijn synagoge gebeurt. En bijna alles wat Jezus deed was verboden. Maar nu Jezus ook nog het Sabbatsgebod aan zijn laars lapt, door deze vrouw op Sabbat te genezen, is bij de leider de maat vol. Dit kan hij niet over zijn kant laten gaan. Want je mocht niet genezen op Sabbat. Volgens de schriftgeleerden was het alleen bij levensgevaar toegestaan om geneeskundige hulp te verlenen op de Sabbat. En de leider neemt het woord en zet de aanval in. Hij richt zich tot alle aanwezigen. Iedereen mag dat horen. Hij deinst er blijkbaar ook een beetje voor terug om Jezus rechtstreeks aan te spreken. Hem en de vrouw openlijk te veroordelen. Maar met zijn terechtstellende les naar alle aanwezigen veroordeelt hij wel degelijk het werk wat Jezus heeft gedaan. En dan zegt hij: er zijn 6 dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het Sabbat is. De boodschap is duidelijk. Behalve het feit dat hij Jezus niet rechtstreeks durft aan te vallen, maakt de leider ook nog een fout. Hij gaat ervan uit dat de vrouw speciaal gekomen is om genezen te worden. Maar dat lezen wij niet. Dat blijkt uit niets. Het initiatief ging ook niet van haar uit. Maar het initiatief ging van Jezus uit. Hij zag haar, staat er in vers 12. Hij roept haar uit de menigte naar voren. Jezus neemt het initiatief en geneest haar. Jezus' reactie op de indirecte aanval van de leider is recht voor zijn raad. Huichelaars, zegt hij. Hij spreekt iedereen aan die dezelfde mening heeft als de leider van de synagoge. En dan stelt hij twee vragen. En door middel van die twee vragen maakt hij de waarheid duidelijk. Brengt hij de waarheid aan het licht. De eerste vraag die Jezus stelt is: maar werken jullie ook niet op Sabbat? Ja toch? Door jullie vee aan de voederbak los te maken en het naar de drinkplaats te leiden om het daar te laten drinken? Dat is toch algemeen aanvaard? Met andere woorden, met de genezing op Sabbat deed Jezus ongeveer hetzelfde wat elke veehouder in die tijd gewoon was om te doen. Dan is het toch huichelachtig, dat is wat hij de leider verwijt, dat de man wel over de genezing, de verlossing van de vrouw valt, maar niet over het losmaken en vervoeren van vee. En dan de tweede vraag die Jezus stelt. Wanneer al een dier op Sabbat door zijn eigenaar mocht worden losgemaakt om het te laten drinken, hoeveel te meer mag dan deze vrouw op deze dag van haar ziekte verlost worden? Ook nog omdat ze een dochter van Abraham is, lid van Gods eigen volk. En moest dat niet juist op Sabbat, vraagt Jezus. Dat is toch de dag dat het volk belijdt dat ze het eigendom van God zijn. En wat is het dan mooi, dat dan juist op die dag er verlossing plaatsvindt. Jezus legt uit wat er is gebeurd. Het is juist Gods bedoeling dat de vrouw verlost wordt van de banden die haar vasthouden. Ze was door haar ziek zijn een slaaf geworden. Gebonden door de tegenstander van God. Satan had beslag gelegd, weten te leggen op haar leven. Op het leven van een van Gods kinderen. Geest, ziel en lichaam was totaal door hem beïnvloed. Hij was de onrechtmatige heerser geworden over het leven van deze vrouw. Dat is wat Jezus hen uitlegt. En Jezus brengt haar als het ware weer terug bij de rechtmatige eigenaar. God, de Vader in de hemel. God wil niet dat mensen gebonden zijn. Aan welke band dan ook. God wil niet dat mensen vastzitten. Maar dat ze vrij zijn. Vrij zijn om voor hem te kunnen kiezen. Vrij zijn om hem te kunnen dienen. En hem te kunnen loven. De vrouw heeft 18 jaar gebonden geleefd. 18 jaar de hemel nauwelijks kunnen zien. En Jezus maakt haar los van haar banden. Richt haar op. Geeft haar zicht op de hemel terug. Letterlijk en figuurlijk mag ze de hemel weer zien. En is dat toch geen mooiere, geen geschiktere dag dan dat op Sabbat te doen. De dag waarop je met elkaar uitspreekt, wij zijn het eigendom van God. De vrouw kon dat niet meer zeggen. Zij was gebonden door de tegenstander van God. Maar na haar verlossing kon zij vrijuit God loven. Hem eren, prijzen en danken. Zij was bevrijd en nieuw eigendom van God. Op deze manier wijst deze Sabbat, dit wonder op Sabbat, ook naar de toekomst. De toekomst waarin de grote Sabbat zal zijn. Waarin God alles herstelt en alles weer volmaakt zal zijn. Precies zoals God het in oorsprong bedoeld heeft. En tot dat moment, tot die grote Sabbat aanbreekt, zullen er altijd nog mensen zijn die op de een of andere manier gebonden zijn. Gekromd door het leven gaan, letterlijk of figuurlijk. Scheef gegroeid. Weggebogen van de hemel. Weggebogen van God, die de rechtmatige eigenaar is van elk mensenleven. En misschien kent u wel zulke mensen in uw nabije omgeving. Hebt u nu wel een naam of misschien wel een paar namen zo in uw gedachten? Oh ja, dat zou die ook wel eens kunnen zijn. Maar misschien bent u zelf wel iemand die zich gebonden weet of gebonden voelt. Gebukt gaat Onder welke last dan ook. En dat kan zoveel zijn. Wij zijn van nature al geneigd om van God af te wijken. En ons te laten binden aan verkeerde patronen. Of ons te laten binden door vreemde overheersers. En ook al hebben wij ons leven aan God toevertrouwd, Satan zal er alles aan doen om dat leven van ons in zijn greep te krijgen. Ons te binden aan het ene of aan het andere. En zo de relatie met God te verstoren. Satan is het die de klacht in ons naar omhoog brengt als het allemaal niet zo op rolletjes loopt. Waarom moet mij dit allemaal overkomen? Waar is God dan nu? Hij kan toch genezen, hij kan toch iets doen, waarom doet hij niks? Dat is een klacht die regelmatig klinkt in levens van mensen. Dat is niet de klacht die van God komt, maar van zijn tegenstander. Als u in zo'n situatie zit, iemand hier in de kerk of thuis met ons meeluistert, wat is het dan mooi om te zien dat Jezus deze vrouw zag. Hij ziet haar. Staat er zo mooi. En zo ziet Jezus ook u. Vandaag. Op deze zondag. Waarop wij in zijn naam bij elkaar zijn gekomen. Jezus ziet u. Hier. In de kerk. U die meeluistert. Via de radio. Hij ziet u. Laat u door hem. Zijn handen. Op u leggen. En wat zou het mooi zijn als Jezus tegen u zegt: je bent verlost van je zwakheid. Jezus richt ons op, geeft ons zicht op de hemel. Verlichting wil hij geven. En als dat gebeurt, kun je kracht putten uit de hernieuwde relatie met de Heer. En kun je het leven. Amen. Wij gaan samen zingen. Opwekking 617. Hij kent mijn naam. Dat sluit aan bij dat Jezus ons ziet. Hij is een machtige maker. Maar hij is ook de Vader in de hemel. Hij kent ons allemaal bij naam. Hij weet wat er in ons omgaat. Hij ziet mijn stil verdriet en hoort mij als ik roep. We gaan het samen zingen.
Thank you.
wil samen met u bidden, maar voordat we met elkaar in gebed gaan, wil ik afscheid nemen van de luisteraars. We vonden het fijn dat u met ons mee hebt geluisterd. We wensen u Gods rijke zegen en kracht toe. En wij gaan samen bidden. Laten we bidden. Heer in de hemel, wij willen u danken. Danken dat u ondanks uw grootheid en uw heiligheid een vader in de hemel wilt zijn voor ons mens. Dat u naast ons staat. Dat u ons op het oog hebt. Zoals Jezus deze vrouw zag. Zo ziet u ons. Ieder heel persoonlijk. Heer, wij kunnen ons daar eigenlijk geen voorstelling van maken. Hoe dat werkt, hoe dat is. Maar het is zo, omdat u dat hebt gezegd en omdat u dat beloofd hebt. Heer, en daar willen we uit leven. Heer, daar willen we rekening mee houden. Dat u ons ziet. Heer, dat u ons kent. Heer, dat u iedereen heel persoonlijk nabij bent. Met uw kracht, met uw leiding, met uw genezing. Heer, daar bidden wij dan ook om. Er zijn zoveel mensen die net als deze vrouw op de een of andere manier van u weggebogen zijn. Heer, of bezig zijn dat te doen. Op welke manier dan ook. Heer, we bidden in het bijzonder voor hen. Dat zij net als deze vrouw mogen ervaren dat er herstel kan zijn. Dat er genezing kan plaatsvinden. Dat er nieuwe vrijheid kan komen. Waardoor we de gelegenheid hebben om ons weer volledig te richten op u, onze hemelse Vader. De God, de Schepper in de hemel. Heere, wij willen u bidden voor de tijd die voor ons ligt. Dat u ons nabij zijn in alles wat we tegenkomen. Heere, de vakantietijdperiode begint. Misschien gaan we op reis of we blijven thuis. Heer, dat, maar waar we ook zijn en wat we ook doen. Dat u ons leidt en zegent. Hoe onze agenda er ook uitziet. Dat u nu druk bezet is. Of dat er wat meer ruimte is voor persoonlijke dingen. Heere, wilt u ons leiden. Ook in de ontmoeting met andere mensen. Heere, dat we door ons zijn. En wie we zijn als mens, als christen. In onze woorden, in onze daden. U mogen vertegenwoordigen in de ontmoeting met de ander. Heere, opdat de ander mag weten. Dat u een levende God bent. Dat u de God bent die oog heeft op mensen. En mensen in de vrijheid wil plaatsen. Heer, dank u wel dat we dat ook elke keer weer aan elkaar mogen vertellen. En dat we dat door mogen geven aan andere mensen. Heer, misschien met hele andere woorden. Of alleen maar met daden. Maar dat we in de gelegenheid worden gesteld om uw koninkrijk te verkondigen in de wereld om ons heen. En daar hebben wij uw leiding, uw kracht, uw moed ook voor nodig. Wilt u ons daarin zegenen? Heer, leid ons zo. In Jezus' naam. Amen. Dan komen we zo ongeveer aan het einde van de dienst. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken. De mensen van de muziek en de zang. Van de techniek. De mensen achter de schermen. Er is koffie en thee gemaakt volgens mij. Dus dat komt ook niet vanzelf. We mogen elkaar daar nog ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Dus het is mooi om dat zo meteen te doen. En dan gaan wij ons slotlied zingen. Wie zou ik zonder mijn Heer zijn geweest, zonder mijn God? Zou ik bijzonder of meer zijn geweest buiten het kennen van God. Het is een wonder van God dat wij hem mogen kennen. En dat we met hem mogen leven. Het is ook een voorrecht om met God onderweg te zijn in je dagelijkse bestaan. En voordat we dat met elkaar gaan zingen, mogen wij ons stellen onder zijn zegen. En ik wil u vragen, als u daarvoor in de gelegenheid bent, om daarvoor te gaan staan. En die zegen van God mag u met zich meedragen en daar in de komende tijd ook rijkelijk van uitdelen aan de mensen die u ontmoet. De liefde van God en de genade van Jezus Christus zijn Zoon en de kracht en de leiding van zijn Heilige Geest is met ons allen. Amen.